Nou, de vakantieperiode die komt eraan. Ik heb hem toevallig al net gehad. Velen zijn op vakantie. Misschien voor velen van jullie ligt hij nog in het verschiet. Een moment van rust. En voor mij, zeg maar, is vakantie niet alleen maar om uit te rusten, maar ik gebruik vakantie ook vaak als een moment van bezinning. Niet alleen over mijn leven, maar ook vaak over mijn geloofsleven. En in mijn vakantie heb ik over diverse onderwerpen nagedacht en gefilosofeerd. En een van die onderwerpen, daar wil ik wat met jullie over delen vandaag. Ik wilde het in eerste instantie het gaan hebben over de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes. Ik dacht echt van ja, ik denk, dit is hem. Dit ga ik na mijn vakantie ga ik dit verkondigen. Maar toen ik in dat proces bezig was, toen merkte ik al van nee, deze preek gaat opzij. Dus die heb je nog een keertje van mij te goed. Ik ga het ergens anders over hebben. Dat was namelijk de volgende bezinning. En dat gaat eigenlijk over het volgende. Ik heb mijzelf, en ik denk velen met mij, in de tijd dat ik Jezus volg en christen ben en probeer zeg maar zijn hem na te volgen, heb ik mezelf regelmatig de vraag gesteld van ja, wat vindt God nou werkelijk van mij? Wat zou hij nou werkelijk van mij vinden? Wat denkt hij nou echt? En natuurlijk, God houdt van ons en zo. En dat is ook allemaal waar, laten we dat voorop stellen. We zeggen het frequent, we zingen het, we lezen erover, we beleiden het. Maar voor mezelf moet ik toch wel met regelmaat bekennen dat ik dan toch ineens, als er iets gebeurt, dat er toch weer zo'n soort twijfel wordt gezaaid. Misschien herken je dat wel een beetje. Want ja, in je levenswandel met Jezus, dan maken we keuzes en ja, niet elke keuze pakt lekker uit, zullen we maar zo zeggen. Hè? Situaties verliepen misschien anders dan je had verwacht of had gehoopt. En dan volgt vaak toch in grote of in kleinere mate toch een vorm van teleurstelling. Teleurstelling vaak ook in jezelf. Want de verwachting kwam gewoon niet uit. We hadden misschien wel veel meer verwacht van ons als christen. Of dat je zegt van joh, ik had in deze situatie, als je eens een keer terugblikt, of joh, ik had mijn christelijke getuigenis toch wat anders voorgesteld. Het is al eens anders gelopen. En in zo'n moment kun je dan dus zo'n vraag van twijfel krijgen van ja, Heer, ik ben zo bezig, maar ik zing er heel veel over, ik lees er heel veel over. Maar wat denkt u nou echt? Nou, er is dus een persoon in de Bijbel, en dat heeft Marjolein heel erg mooi verteld in het kindermoment. Die heeft exact zo'nzelfde ervaring, en daar ga ik bij jullie, en daar wil ik met jullie bij stil gaan staan. Dat speelt zich inderdaad af na de opstanding. Dus die discipelen die waren aan het vissen. Nou, ze vangen niks. Jezus die komt aan de oever. Je krijgt het wonder van de wonderlijke visvangst. Waarin Jezus zegt van joh, gooi je net nou eens uit aan de andere kant. En dat deden ze. En hun hele netten zaten vol met vis. En op dat moment herkennen ze Jezus. Petrus die springt uit die boot. Rent naar de oever. En dan eten ze samen en dan gebeurt er dit. En dit wil ik met jullie lezen. Het gesprek tussen Jezus en Petrus, Johannes 21 vers 15 tot en met 17. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Petrus zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En Petrus zegt, ja Heere, u weet dat ik van u houd. En Jezus zegt hem opnieuw, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Maar Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen Jezus, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Nou, voordat we dieper ingaan op de tekst, want ook al zijn het maar een paar zinnen, er staat heel veel in, wil ik jullie meenemen in het leven van Petrus, en dan met name zeg maar gewoon wie hij was als persoon. Zodat de overdenking die we vandaag hebben meer lading krijgt. Goed, het verhaal van Petrus, dat begint natuurlijk als hij door Jezus geroepen wordt. Hè? Simon samen met Andreas, zijn broer. En wat zegt Jezus dan? Die zegt, ik zal u vissers van mensen maken. Dat kun je terugvinden in Matthäus 4. En Petrus en Andreas die besluiten dus om Jezus te gaan volgen. Ze leggen hun netten neer. Petrus en ze worden zijn volgeling. En Petrus is een van de discipelen die in de binnenkring van Jezus staat. Petrus staat bekend als een vastberaden persoon. En hij is echt een strever om het goede te doen. Hij is een van de discipelen, wat ik daarnet ook al zei, dat echt een vooraanstaande leerling was. Hij heeft dus dingen meegemaakt die andere discipelen niet meegemaakt hebben en ook niet gedaan hebben. Hij was bijvoorbeeld een getuige van de gedaanteverandering van Jezus. En hij was getuige van de ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia op de berg. Waar hij voorstelt om de tenten op te zetten. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 17. Wat Petrus ook uniek maakt is dat hij de enige discipel was die op water liep. Of die over water liep. Matthäus 14. En tegelijkertijd is hij ook de enige die de stempel kleingelovige krijgt, hè, op dat moment. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja. Kleingelovige in zichzelf. Ja. En tegelijkertijd was Petrus ook enorm onzeker. Petrus zocht goedkeuring. Hij zocht bevestiging. Dat hij het bij het rechte eind had. Zoals bijvoorbeeld de vraag, hè, bij hoe vaak zal ik mijn broer vergeven tot aan 7 maal toe? Ik heb daar in mijn preek over vergeving heb ik natuurlijk gezegd, van, joh, hè, dat lijkt mij erg veel. Maar in zijn context gaat het erom dat hij dus echt de behoefte had van, joh, Heer, vertel mij nou wat ik moet doen om het goed te doen. En ik doe het. Vertel het mij. Want ik wil het goede doen. Dat is echt zijn innerlijke drijfveer. Maar bijvoorbeeld, in zijn vastberadenheid, dat heeft ook een keerzijde. En dat zien we bijvoorbeeld bij de voetwassing. Dus, en dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 13. En dan op een gegeven moment dan hebben ze dus de maaltijd en dan moeten de voeten moeten worden gewassen. Dat was eigenlijk het werk van een slaaf. Het allerlaagste werk. En dan moet je je voorstellen, hè, die discipelen die lagen aan, hè, dus die lagen dus scheef. Hè, dus jij lag, dus iemand lag met zijn voeten hier, oh, en jij lag met je neus, lag jij zeg maar nagenoeg bij zijn voeten. Dus het was natuurlijk wel erg belangrijk dat je je voeten waste voordat je aan tafel ging. Maar dat was eigenlijk het werk van een slaaf. En Jezus, we kennen het verhaal misschien, hè, denk ik wel, Jezus die begint dus met het wassen van de voeten van de discipelen. En dan komt de vastberaden Petrus, die zegt, voeten wassen? Gaat u mij de voeten wassen? Nee. Nou, nee. Nee, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Nee. Nee, dat kan echt niet. U gaat niet mijn voeten wassen. En dan zegt Jezus dit. Oké, Petrus. Maar als jij mij niet jouw voeten laat wassen, dan heb je ook geen deel aan mij. En dan komt de onzekere Petrus naar boven. En die zegt, wat? Geen deel aan u hebben? Oh nee. Nee, dat willen we niet. Nee, doe dan maar ook gelijk mijn hoofd. En doe mijn handen, doe alles. Hè? Ik wil vooral niet buiten de boot vallen. Als Als dat zo belangrijk voor u is, Jezus, was dan alles maar. De onzekere Petrus. De angstige Petrus. Maar naast dat hij vastberaden is en onzeker is, Petrus ook zeker wel gekend door Jezus. Petrus krijgt van Jezus te horen dat hij een Petros is. Een Kefa. Een rots waarop Jezus zijn kerk zal bouwen. Jezus zou hem de sleutels van het koninkrijk geven en de volmacht om te binden en te ontbinden, Matteüs 16. Ja, die had Petrus in zijn zak. Nee. Zou je ervan vinden als Jezus je een rots zou noemen? Recht in je gezicht. Dat vergeet je toch nooit meer, toch? Zou je denken? Jezus spreekt zijn vertrouwen uit in Petrus. En hij vertelt hem zijn waarde. Je zou toch geen enkele twijfel meer hebben als je dat mee zou maken. He? Maar als we dan naar de tekst kijken die we net hebben gelezen, dan mogen al die getuigenissen niet baten. Want Petrus heeft een probleem. Hij ervaart en hij worstelt dat zijn eigen overtuigingen enorm in de weg zitten. Petrus heeft het ontzettende verlangen om bij Jezus te zijn en een onderdeel te zijn van zijn leven. Hem te volgen in al zijn wegen. Maar ja, hoe geloofwaardig ben je, hè? Als je in het verleden hem tot 3 keer toe hebt ontkend te kennen. Dat wordt dan toch wel lastig. Hoe geloofwaardig ben je als je zegt dat je hem overal wilt volgen en dan bij het moment suprem, als Jezus hem de hardste nodig heeft in zijn ergste lijden, dat je hem in de steek laat? Is het wel waar, zou Petrus kunnen denken, dat ik degene ben die een echte volgeling van Jezus kan zijn? En wat betekenen die woorden dan nog die Jezus tegen mij zei? Ben ik wel de rots waarop hij zijn kerk gaat bouwen? Nou, ik denk het niet. Misschien ben ik toch wel buiten de boot gevallen. Ja. Kun je het je voorstellen, hè? Aan het begin van dat gesprek. Dat hij daar stond met enorm veel twijfel. Met ook wel gewoon heel veel teleurstelling. Met ook wel onzekerheid. Petrus zou zomaar gedacht kunnen hebben, Heer, wat vindt u nou werkelijk van mij? En hier zit het parallel met de inleiding. Dus de tekst, mensen, de tekst die we gelezen hebben, die komt echt tot zijn recht op het moment dat je hem existentieel leest. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat je vooral deze tekst in moet bekijken vanuit de scope dat een ieder van ons wel een Petrus in zich heeft. Het gaat over de Petrus als persoon in ons. Afhankelijk van je karakter komt hij om meer of mindere mate voor. Maar die vastberadenheid, de wil om het goed te doen, de onzekerheid, een stukje angst. Heel veel elementen, zeg maar, van Petrus' karakter kunnen we echt in onszelf ontdekken. En dat is waar hij mee worstelt. Gehinderd uit het verleden, kijkt Petrus nu naar het heden. Hij wil verbondenheid, daar verlangt hij naar. En hij is bang voor de afwijzing. En het gevolg is dat Petrus dus stilstaat. Daar ga ik zo meteen wat dieper op in. Want door die verdeeldheid, hè, door met 1 been in het verleden te blijven hangen en met 1 been in het heden, komt hij dus niet vooruit. En dan, Jezus die ziet dat en die gaat met hem het gesprek aan. En die zegt Petrus, of Simon eigenlijk, want de Petrus... Simon, hou je van mij? Kun je je nog de woorden herinneren die ik tegen je heb gezegd? Denk het niet, want je bent weer gaan vissen. Had je toch gezegd dat ik je een visser van mensen zou gaan maken? Nou, ben je weer gaan vissen. Hou je van mij? Ja, zegt Petrus. U weet dat ik van u houd. Nou, zegt Jezus, wijd mijn lammeren. En dan is het stil. Nou, als we Jezus gedacht hebben, nou, dan vraag ik het er nog een keer. Petrus? Houd jij nou meer van deze? Wil je nou liever vissen? Of wil je mij volgen? Want ik heb je geroepen om mij te volgen. En ik heb je geroepen om die Petros te worden. En Petrus zegt, ja Heer, u weet dat ik van u houd, maar voor de rest blijft het stil. En de derde keer raakt hij bedroefd. Jezus schiet meteen raak. Want dat is hetgene wat hem tegenhoudt. In het gesprek vindt iets heel belangrijk plaats, wat ontzettend belangrijk is. En dat is namelijk, als je goed leest, is dat Jezus dus geen oordeel heeft. Hè? Die brengt hem alleen maar van, joh, ga nou doen wat ik toen al tegen je heb gezegd. Maar het probleem is dat Petrus een oordeel heeft. En omdat hij een oordeel heeft over zichzelf, komt hij dus niet in beweging. En dat kennen wij vast wel. Op het moment dat je vooral heel erg oordelend, hè, of met schuldgevoel of met verwijt en dergelijke, als je dat een beetje meedraagt en je kijkt zo naar jezelf, wat gebeurt er dan met je? Dan word je lam geslagen. Je wordt lam gelegd, er komt niets meer uit. En dat is precies het probleem. Dus, als wij een oordeel over onszelf meedragen, dan houden we dus de mogelijkheid tegen om te groeien als volgeling van Jezus en te doen wat Jezus van ons vraagt. Dus wat had Petrus nou nodig? Jezus wilde Petrus de betekenis van wat er toen recent was gebeurd, de betekenis van het kruis en de betekenis van de opstanding laten zien. Ik heb heel mijn leven aan je gegeven, Petrus. Het kruis en de opstanding geven de zekerheid dat ik, zegt Jezus, de mensheid in al zijn gebreken omarm. En als dat kruis dus gestalte in je krijgt, dan betekent dat, als je dat aanneemt, dat ik hetzelfde van jou verwacht. Omarm jezelf gewoon. Laat dat nou de basis zijn. Dat is sterker nog, dat is de voorwaarde om een stap te zetten. En het zetten van die stap ligt dus echt bij ons. Die kan God niet voor ons maken. Dat moeten we zelf doen. Jezus zal daar uiteraard ook wel bij helpen. Want hij wil niets liever dan dat wij groeien in Christus gelijkvormigheid. Want daartoe ben je geroepen. En om dat te bereiken is het dus belangrijk dat we die boodschap van het kruis, dat we dat altijd met ons meedragen. Geen oordeel, maar Gods omarmingen en genade als start en basisvoorwaarden om te kunnen groeien. Dus Petrus heeft de boodschap van het kruis omarmd en hij werd de Petros zoals Jezus had gezegd. En als wij dat zouden doen, dan zouden wij dus hetzelfde. Dan zouden wij dus altijd hetzelfde doen. Weet je wat nou ook nog ontzettend belangrijk is, lieve mensen? Ik denk eigenlijk, als je gaat kijken naar deze tekst, er zijn meerdere dingen waar je op kunt focussen, maar ik denk dat Jezus ons vier dingen wilt meegeven. Jezus zegt, laat je door niets of niemand tegenhouden om mij te volgen. Geen preek, geen gedachten, niemand. Wat je ook overkomt, ik blijf jou. Ik hou je gewoon vast aan datgene wat ik voor ogen heb. Want niet ieder van ons die zal schapen moeten hoeden, maar weet je wat onze collectieve, wat ons collectieve doel is, lieve mensen, of onze collectieve roeping? Dat Jezus zegt, wees mijn getuige. Wees mijn getuige. En dan we hebben misschien wel ontzettend veel dingen hè, waarvan we dan zeggen van, ja joh, maar dat kan niet en moet je dit nou zien en en dit en dat gaat niet goed en dat is bagger en daar faal ik in. Jezus zegt, wees mijn getuige. Dat is uitgangspunt. Komende vanzelf. Op het moment dat jij je hieraan blijft vasthouden, dan sta je stil. En ik heb dat niet voor ogen, want ik wil dat je groeit. En op het moment dat jij dus blijft oordelen over jezelf, waar ik dus geen baat bij heb, zegt Jezus, iemand anders wel. Ik niet. Want het hele groeipotentieel haal je eruit. Ik roep je om getuige te zijn. Ik roep je om getuige te zijn. En dat kan, ja dat kan, met heel je leven zoals het is gelopen. Laat je daar niet door tegenhouden. Dus als je dus strijd ervaart, hè, dan zegt Jezus, joh, ga dan terug naar de basis toe. Ga terug naar de boodschap van het kruis. Ga terug naar de boodschap dat ik je heel mijn leven voor je heb gegeven. In een zware strijd. Ik heb het uit liefde voor je gedaan. Ik heb je omarmd met heel mijn wezen. Doe jij nou voor jezelf hetzelfde. Dat is het uitgangspunt. En voorkom dat je lam geslagen wordt. Door je eigen veroordeling of schuldgevoel. Want schuldgevoel, dat zorgt ervoor dat je lam geslagen wordt. Schuldbesef niet, hè? Schuldbesef is iets heel anders. Schuldbesef komt van, dat komt van Jezus. Die zegt, joh, en dat je daarbij zou denken, oh ja, dat is niet handig. Dan zeg je, dank u Heer. Dank u wel voor het inzicht. Ik hoop het in de toekomst beter te doen. Zo groeien. Als je iemand volgooit met schuldgevoel, dan sla je hem lam, komt er niks meer uit. Precies wat de duivel wil. Jezus niet. He, dus voorkom dat. He, het zorgt ervoor dat je groeipotentie in de gelijkvormigheid van Christus teniet wordt gedaan. En als laatste, dat is de meest praktische. Jezus is heel praktisch. He. Hij zegt tot 3 keer toe tegen Petrus, wijd mij lammeren. Hij zou tegen ons tot 3 keer toe kunnen zeggen, wees mijn getuige. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Ga nou niet wachten op een moment van nou, als het even tegen zit, of op het moment dat je leven, op het moment dat je reflecteert op je leven en je denkt van ja, nou, ik stap er heel even tussenuit, of ja, of ik dacht, joh, weet je wat, ik zou eigenlijk belijdenis willen gaan doen, maar ja, weet je, dit is eigenlijk nog niet goed, en nou, joh, weet je wat, als ik dat nou eerst op orde heb, weet je, dan kan ik dat daarna, kan ik, nee, zegt Jezus, nee, gewoon doen. Ga maar doen. Samen komen we er wel. Dan moet je wel de stap zetten. En kijk wat er van Petrus is geworden. Hij is inderdaad geworden wat Jezus voor ogen had. En dat is de belofte van Jezus aan ons. Ik heb je geroepen, wees mijn getuige. Je leven zal een getuige van mij zijn. Ik sta achter je. Altijd. Amen.
Thank you. Thank you.